Wij luisteren nu naar de heilige geboden van God en willen daarna zingen uit Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Johannes, het 12e hoofdstuk vanaf vers 37. En we lezen door tot en met hoofdstuk 13, vers 1. Johannes 12 vanaf vers 37 tot en met hoofdstuk 13, vers 1. Waarboven staat: de Joden blijven verhard. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, opdat ze uit de synagoge niet zouden geworpen worden. Want zij hadden de eer van mensen lief meer dan de eer van God. En Jezus riep en hij zeide, die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordele, maar opdat ik de wereld zalig maak. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, heeft die hem oordeeld het woord dat ik gesproken heb. Dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik alzo gelijk mij de Vader gezegd heeft. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde, tot zover. De tekst voor de preek voor vanmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte, en wel Johannes 13 vers 1, waar wij herlezen en voor het feest van het Pascha Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Tot zover. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heren, als wij hier vanmorgen in uw heiligdom aanwezig mogen zijn, hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, dan vraagt uw aanwezigheid ons om stil te worden, stil te zijn voor u, voor uw heilig aangezicht. Dat we zouden komen tot u in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, met diep ontzag. En dat nou de lofzang in stilheid vanuit onze harten naar u mogen opgaan. We danken u, Heren, dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat u ons een plekje geeft in uw huis. En dat u een woord voor ons hebt. En een teken. We danken u, o machtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent zo hoog verheven en toch daalt u zo laag af vanmorgen aan uw tafel. En dan bidden wij, Heere Jezus, wilt u zelf als de koning aan uw ronde tafel aanwezig zijn. Opdat onze nardus zijn reuk mag geven. O God, dat we mogen proeven en smaken, horen en zien dat u vergevend bent. En dat uw liefde levend is. Heere Jezus, dat onze aandacht vandaag op u gevestigd mag staan. En dat we met vermaak, met ontzag, uw grootheid mogen gadeslaan. En dat we u de God des heils zouden loven en prijzen om wat u hebt gedaan. Het is altijd weer goed en noodzakelijk en zo belangrijk dat wij bepaald worden bij het fundament waarop ik zalig word. Die grondslag die u gelegd hebt, Heere Jezus, op het kruis van Golgotha. En dat we daar vanmorgen weer op mogen zakken en op mogen zinken. Heere, wij komen tot u. Geef dat onze harten voor u mogen slaan, warm. En dat uw volbrachte werk en onze overdenkingen, Heere, daarover, in deze dienst aan uw tafel, als we aan u mogen denken tot uw gedachten is, dat het ook medicijn mag zijn voor ons hart. Heren, dat ons geloof mag worden verfrist en verlevendigd, verrijkt en verdiept. Dat onze hoop op u vaster mag worden. En onze liefde tot u weer vuriger mag worden. Heren, wij kunnen niet begrijpen wat het u gekost heeft. Het zijn van die bekende klanken, maar mag door de werking van uw geest die woorden weer eens zaken worden in ons leven. Heren, wat het u gekost heeft om mij te redden. De verzoenende kracht van uw uitgestort bloed. Die offerande van uzelf, dat u zich hebt doodgeliefd aan het kruis. Heren, mag het ons hart weer in liefde tot u ontvonken. O, wilt u met uw Heilige Geest daarom overkomen vandaag. Wij lezen in het begin van uw woord dat de Geest van God, uw Geest, zweefde over de wateren. En toen die Geest zweefde over de afgrond, toen sprak u er zijn licht, toen gebeurde er wat. Dat uw Heilige Geest vandaag mag zweven in dit kerkgebouw. En dat er wat mag gebeuren, o machtige God. Dat u wil spreken tot hen die in het donkere zitten, er zijn licht. Zodat we het opeens mogen zien, ja wat zien we dan, dat we u mogen zien. En heren, niet alleen op u zullen zien, maar op u zullen staren in liefde, dat we onze ogen van u niet zullen kunnen afhouden. Dat we niet het oog op u zouden slaan alleen, maar dat we het oog op u gevestigd ook zouden houden. En dat we dan geen erg meer hebben in andere mensen. En ook niet meer in onszelf. Maar dat we nou door de tralies van uw woord en door de tekenen van brood en wijn, u Heere Jezus in het oog mogen krijgen. En zo weer dubbele kracht mogen ontvangen om weer verder te gaan. U weet hoe een ieder van ons gesteld is. Er zijn er die er tegenop zien. Een week vol aanvechtingen. Een week vol met de tegenstrijdigste gevoelens. En heren, dan zijn we het niet waard dat u onder ons dak komt. En dan zijn we het ook niet waard dat wij aan uw tafel zouden komen. Heren, trek ons. Als we zo vastzitten. En als we vastgelopen zijn, al lopen we tegen een muur. Doe ons zien dat u de deur bent. En dat uw deur open is. Heren, er zullen er ook vanmorgen zijn die aangaan terwijl ze er niet aan horen. Omdat de grond niet goed is. O God, wilt u ze zelf overtuigen? Dat kunnen wij niet. Maar dat uw Heilige Geest hen dan zal overtuigen dat het niet goed is. Tussen u en hen. Dat ze dat misschien wel denken, maar dat die grond niet is gelegd, die de eeuwigheid verduren kan. Die zichzelf bedriegen, daar zijn wij niet te goed voor. Heren, wilt u ze dan zelf overtuigen dat de weg niet goed is? En dat u ze dan alsnog wil brengen achter de Heer Jezus aan op het smalle pad, in een weg van wedergeboorte, persoonlijk geloof en waarachtige bekering. Heren, er zijn er ook die daarna verlangd hebben. Hoe branden mijn genegenheden om zere voor of in te treden. Die daar hebben uitgezien om vandaag deze heilige feestdag bij de Heer Jezus aan zijn tafel te mogen zijn. O, wilt u er zelf zijn, Heer. Want het is zo erg als we avondmaal vieren en er zitten allemaal mensen en brood en wijn en we eten en drinken, maar als u er zelf niet bent. O Heere, wilt u ons daarvoor bewaren, want dat kan ook. Dat zegt u ook in uw woord. Als we worden als de gemeente van Laodicea. Alles was er, rijk en verrijkt. En u stond buiten te kloppen terwijl ze binnen avondmaal aan het vieren waren. Maar zonder u en ze merkten het niet eens. O Heere, mogen we vandaag merken in de gemeente. Maar ook in onze gezinnen, ook in mijn hart. Dat u er ook bent. Dan zal de beslag liggen. Dan zal er stilte en aandacht zijn en eerbied en blijdschap ook. Dan gaan we ons verheugen met beving. Heere, geef ook mij alles wat nodig is om goed van u te spreken. Om u aan te prijzen. Om het woord der waarheid recht te snijden. En dat het zo vandaag een heilige hoogtijdag mag zijn. Dat uw naam met lofgejuich mag worden geprezen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 104, vers 14 en vers 17. Wat in de lucht, op de aard en in het water leeft, het wacht al op u, die elk zijn spijze geeft. En vers 17, ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Psalm 104, vers 14 en 17. Ik zet boven de preek voor vanmorgen liefde tot het einde. En we gaan u bepalen bij een drietal gedachten. We gaan ten eerste letten op zijn tijd. Er staat in Johannes 13 vers 1 onze tekst. En voor het feest van het Pascha, Jezus weten dat zijn uren gekomen was, zijn tijd. Ten tweede gaan we letten op zijn discipelen. Er staat, hij heeft de zijnen lief gehad. Wie zijn die zijnen? Dat zijn de discipelen, zijn discipelen. En we gaan ten derde letten op zijn liefde. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Liefde tot het einde. We letten ten eerste op zijn tijd, ten tweede zijn discipelen en ten derde zijn liefde. Gemeente Johannes 13 begint een nieuw gedeelte van dat prachtige Johannesevangelie. Je zou de indeling van het Johannesevangelie kunnen vergelijken met de afdelingen in de tempel. In de tempel had je het voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Nou, Johannes 1 tot en met 12, dat is het voorhof. Daar zie je de Heer Jezus met de scharen, met het volk, wonderen doen, tekenen doen, onderwijsgevend, maar ook vijandschap die hij ervaren heeft. Vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 16 zie je de Heer Jezus in het heilige, in die opperzaal met zijn discipelen alleen. En vanaf hoofdstuk 17, het hoge priesterlijk gebed tot het einde, dat is het heilige der heiligen van het Johannesevangelie. Nou, er is eigenlijk al heel wat achter de rug. We hebben het gelezen, de Heer Jezus in vers 37 van hoofdstuk 12. Hoewel hij zoveel tekenen had gedaan, nochtans geloofden ze niet in hem. Zoveel onderwijs gegeven, zoveel wonderen gedaan, nochtans geloofden ze niet in hem. Is dat werk van de Heer Jezus nou tot mislukken gedoemd? Zal er nou uiteindelijk toch helemaal niks van terechtkomen? Ach, hoofdstuk 12 vers 42 zegt dat er ook nog wel een aantal gelovigen waren. Maar dat waren van die nachtdiscipelen. Die waren bang voor de fariseeën. Ze waren bang dat ze die synagoge zouden worden uitgevoerd. Dus dat waren een beetje van die verborgen discipelen. Ze hadden de eer van mensen liever dan de eer van God. Dat kan vanmorgen trouwens ook zo zijn. Mensen die in de bank zitten, dan denk ik vooral aan oudere mensen, die in de bank zitten die in het verborgene discipelen van Jezus zijn. Die in het verborgene de Heere hartelijk lief hebben. En toch uit angst voor mensen niet aan de tafel durven. Wel aan de tafel kunnen, want God weet van u af. En toch niet durven van die nachtdiscipelen. Dan zeg ik, kom nou eens tevoorschijn vanmorgen. De meester is daar en hij roept u. Nou goed, en dan hoofdstuk 13. Het begin dus van het heilige, een nieuw gedeelte. En voordat Johannes dan gaat schrijven over dat uitgebreide lijden van de Heer Jezus. En dat is heel wat geweest, dat begint vanaf hoofdstuk 13. En daar denken we ook over na, de lijdenszondagen. Tot op het kruis van Golgotha, tot op zijn sterven. Voordat Johannes daarover gaat schrijven. Ja, dan legt hij als het ware eerst even zijn pen neer. En dan schiet zijn gemoed nog vol, al is het zoveel jaren geleden dat dit gebeurd is. Toen Johannes dit aan het schrijven was. Maar hij ziet het als het ware nog helder en klaar voor zijn ogen gebeuren. Wie, wat er allemaal in die bange nacht gebeurd is. En dan wordt Johannes opnieuw getroffen door die liefde van Christus. Die zichzelf overgaf. Die zichzelf helemaal vergat om de zijnen te redden. Dan wordt Johannes opnieuw getroffen door het feit dat de Heer Jezus bereid was om die allerbitterste lijdensbeker tot op de bodem leeg te drinken. Dat de Heer Jezus bereid was om zich zo diep te vernederen tot aan de dood des kruises. Dat de Heer Jezus bereid was om die duurste prijs te betalen om een zondaars tot zijn eigendom te kunnen maken. voordat hij verder gaat schrijven, dan begint hij als het ware in vers 1 te zeggen, weet je wat daar nou achter zit, mensen? Achter die hele lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, weet je wat er achter zit? Dan kan ik met één woord zeggen, daar zit zijn liefde achter. Johannes 13 vers 1 is als het ware, als die tekst is als een thema boven die hele lange lijdensgeschiedenis die wordt beschreven tot aan het einde van Johannes. Alzo hij de zijnen die in de wereld wat heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Achter zijn lijden zit zijn onuitsprekelijke, onbegrijpelijke zondaarsliefde. En over die liefde, daar wil ik het vanmorgen met u over gaan hebben. Hoewel, kan je nou over de liefde praten? Over de liefde kan je eigenlijk alleen maar stamelen. Je kan er uren over praten, toch ja. Soms kan het ook zonder dat je wat zegt. Ik hoop als je nou vanmorgen aan die tafel zit, en dat zeg ik ook naar mezelf. En als het nou even stil is, hè, heilzame stilte. Even wordt er niks gezegd, een dominee zegt even niks. En het orgel speelt even niet en dan zit je daar en neem je een stukje brood en een stokje wijn. En dat je nou in die stilte die liefde mag gevoelen in je hart. Dat die liefde je hele wezen mag doortrekken, die liefde van Christus. Nou, de tijd. Ja, het staat in vers 1, het was voor het feest van het Pascha. Jezus weet dat zijn uren gekomen was. Het Pascha zou worden gevierd. Jezus zit in de opperzaal met zijn discipelen. En in Jeruzalem zou het Pascha worden gevierd in talloze Joodse gezinnen. Dan wordt er natuurlijk jaarlijks gedacht aan de uittocht uit Egypte. De bevrijding die God gaf uit de slavernij van Egypte. Het bloed van het lammetje. En het lam dat geslacht werd natuurlijk, het paaslam, het bloed dat gestreken werd, waardoor ze veilig waren. En de verderfengel die voorbij ging. Maar nu op dit Pascha, dat hier gevierd gaat worden, zal het lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, dat zal dan worden geslacht. Witte donderdag is het hier, morgen is het Goede Vrijdag. En dat bloed van het lam van God, de Heer Jezus, dat reinigt van alle zonden. En u weet misschien, hè, dat u weet dat er in het Oude Testament staat, als de Heer nou dat bloed zag, dan gaat hij voorbij, dan spaart hij die eerstgeborene. Als de Heer het bloed ziet, dan zal die verderfengel voorbij gaan. En dat is vanmorgen ook zo. Als de Heer het bloed ziet, waar? Aan de deurposten van mijn hart, dan gaat de verderfengel voorbij. Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, staat er. Zijn uur is nu aangebroken. Het is nu tijd op Gods klok. Bij de bruiloft van Kana, Johannes 2, dan zegt de Heer tegen zijn moeder, vrouw, wat heb ik met u van doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Maar hier is zijn uren gekomen, het uur van de verlossing. Van zondaars breekt aan en van de verheerlijking van zijn vader. De Heer Jezus keek in die opperzaal naar de klok. Welke klok? Ja, niet die aan de wand hing, maar de klok die in de hemel hing. Het was tijd op Gods klok. Weten dat zijn uren gekomen. God had alles getimed. Het ging allemaal volgens het goddelijke programma. En dan zouden wij zeggen, gemeente in vers 1... zouden wij zeggen, Jezus weet dat zijn uur gekomen was, dat hij zou gaan lijden en sterven. Maar dat staat er niet. Johannes schrijft, Jezus weet dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. En dat was voor hem een vreugdevolle zaak. Hij zou overgaan naar de Vader, naar het Vaderhuis. Om weer in de Vaders schoot plaats te kunnen nemen. Wat moet dat voor de Heer Jezus betekend hebben? Die vreugde die voor hem lag. Ik ga over naar de Vader. Ik mag na 33 jaar deze wereld weer verlaten. Ik kwam van de Vader in de kerstnacht en ik ga over naar de Vader. Het is voor de Heer Jezus geen pretje geweest hier op aarde te zijn. In een atmosfeer van zonde, waar de pestwalm van de zonde hing. Haat en vijandschap. Blootgesteld aan de tegenstand van vijanden, het onbegrip van zijn vrienden. En dan gaat hij over naar de Vader. Hij heeft hier honger geleden en dorst en moe geweest en bedroefd geweest. De Heer Jezus kwam van de Vader. Daar waar alles gehoorzaam was op zijn wenken. Waar geen zonde en geen ziekte was. Waar niemand zich tegen God verzette. En toen kwam hij op aarde en dan was het zo anders. En nu gaat hij weer terug naar zijn Vader. Dat is het perspectief waar de Heer Jezus over heeft. En die terugkeer, dat moet voor hem vreugde hebben betekend. Maar, zover is het nog niet. Hier in de opperzaal, en hij zal gaan overgaan naar die hemelzalen, naar de Vader, tussen die opperzaal in Jeruzalem en de hemelzaal bij God, daar ligt nog wat tussen. En dat is nou precies dat lijden en dat sterven, dat bittere lijden en dat verzoenende sterven dat hij zal moeten ondergaan. En hier staat de Heer op de drempel om dat te gaan ondergaan. Gethsemane ligt daartussen, Golgotha, Gabbata. De Heer Jezus zou, voordat hij naar die Vader terug zal gaan, hij zal nog worden verlaten door zijn volk en door zijn vrienden en zelfs door zijn eigen God en Vader. De Heer Jezus zal zich gaan buigen, hier Johannes 13. Hij gaat bukken, hij gaat door de knieën om de voeten van zijn discipelen te wassen. Ja, zijn ogen zouden, voordat hij naar de Vader terug zou gaan, zijn ogen zouden nog moeten gaan breken op het kruis. Het gaat dus door lijden tot de heerlijkheid. Voordat de kroon op zijn hoofd wordt gezet, zal hij eerst het kruis moeten verdragen, de schande moet ondergaan. Zo zou Gods recht worden vervuld. En Gods toorn worden gestild. En dan staat er, hij wetende dat zijn uur gekomen was. De Heer wist van tevoren al wat er allemaal zou gaan gebeuren. Hij wist het van tevoren. Het is hem niet bij verrassing overvallen. Die smaad en die hoon. En die geesteling en die bespotting. En die doornenkroon. En die opengeslagen rug. En die opgezwollen wangen vanwege de kinderbakslagen die hij gekregen heeft. En die doornagelde handen en voeten. En dat hoofd bedekt met wonden. O hoofd vol bloed en wonden. De Heer wist het van tevoren en toch hij ging. Die ontstellende gil. Eli, Eli, lama sabachthani. Hij wist dat hij ze verlaten zou worden. En hij schrok niet terug. Hij deinsde niet terug. Hij vluchtte niet weg. Hij ging. Waarom deed u dat, Heer Jezus? Johannes zegt het. Hij deed het uit liefde. Dat is geheim. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde en goedheid eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde voor tot ons heil zijn bloed Daar komt er in mijn hart een zang, een lofzang. Jezus, mijn heiland, groot is uw liefde. Voor wie? Tweede gedachte. Dat alzo hij de zijnen die in de wereld waren heeft lief gehad. Heeft hij zijn lief gehad tot het einde. De zijnen. Ja, daar heb je ze nou, hè, zegt u. Daar heb je ze nou. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de gegevenen van de Vader. Dat is die kleine kudde. Dus ik heb geen kans dat ik daar ooit bij zal behoren. De zijnen zijn er. Niet de wereld, de zijnen. Ja, wacht eens even. Ho, wacht eens even. Weet je wie die zijnen zijn? Zijn dat nou de uitgezochte beste? Is dat nou het puikje van de degelijke vromen? Wie heeft hij nou lief? De zijnen staat er. Ja, dat zijn natuurlijk hier allereerst net de discipelen. Weet je wat voor mensen dat waren? Dat waren mensen die nog in diezelfde nacht zouden gaan ruzieën, bakkeleien met elkaar. Over wie nou toch wel de meeste van hen is. Nou, lekker stelletje. Die dus enkele minuten later te trots waren om voor elkaar te bukken, om elkaars voeten te wassen. Ik niet, kijk wel uit. Gaat die vieze voeten van de discipelen niet wassen. Dat waren dus dezelfde zijnen, dezelfde die in Gethsemane allemaal in slaap vielen. Terwijl de Heer Jezus nou hun steun net zo hard nodig had in die tijd. Dat waren nou dezelfde die allemaal de Heer Jezus in de steek lieten toen hij gevangen werd genomen. Wat een zwakkelingen, zeg. Wat een lafaards. Er zit er eentje bij die in diezelfde nacht tot driemaal toe heftig staat te ontkennen. Ik ken hem niet, ik heb helemaal geen band aan hem. Net avondmaal of niet. Ellendelingen. En er zit een ongelovige Thomas bij. Die het maar wel wilde geloven, maar niet kon geloven. Ik moet het eerst zien. Ik moet het eerst voelen met mijn vingers. Dan geloof ik het pas. Weet je, daar zit ook een... wie zit er nog meer bij? Een Filippus zit er ook bij. Een Filippus. 3 jaar lang met de Heer Jezus rondgewandeld. En dan zegt de Heer Jezus, nou ga ik heen naar de Vader. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zo. Ik ga heen tot het Vader, tot Vaderhuis. En dan zegt Filippus, Heer Jezus, wij weten niet waar u heen gaat. Toon ons de weg. En dan zegt de Heer Jezus met verdriet in zijn hart, Filippus, ben ik nou zo lange tijd bij je. Ken je me nou nog niet? Zit je nou zo lange tijd hier in de Maranatenkerk, hè? Ken je me nou nog niet? Nou vind ik het zo wonder dat juist zo'n stelletje, dat heeft de Heer Jezus nou lief. Ondanks dat het een stelletje waar we zeggen, nou, daar valt nog niet veel eer mee te behalen. Ondanks dat ze hem allemaal in de steek lieten, juist toen hij het zo hard nodig had dat ze bij hem waren. In zijn grootste nood. Ondanks dat ze allemaal aan hem geërgerd werden. Ondanks dat, heeft hij ze lief. Ja, de Heer had ze geroepen, dat is waar. Ze vertrouwden hem, ze volgden hem. Natuurlijk, dat is waar. Er was wel een ommekeer in hun leven. Het waren zijn vrienden. Maar toch... Zo gebrekkig. Ze kwamen wel achter hem aan. Ja, dat wel. Maar zo gebrekkig, zo hardleers, zo vol met lek en gebrek. Nou gemeente, dat herken ik ook in mijn eigen leven. U misschien ook, laat het tot een bemoediging voor u mogen zijn. Al heb je nou te strijden in zo'n voorbereidingsweek met, ik heb geen volkomen geloof. Nee. En ik ben zo traag en vaak zo lui. Ik heb ook vaak geen zin om die Bijbel te lezen en te bidden. Het is vaak zo kort. Ja. En heb je er nou verdriet van? Is die zonde je nou van harte leed? Dan bemoedig ik je. Petrus ook. Hij heeft wel verlogen, maar hij had er wel verdriet van. Het is hem wel leed. Kijk dan naar het verschil. Het is van onze kant te klein, te weinig, te onvolmaakt, te zondig. Ik las een mooie zin in de voorbereiding. Wij hoeven niet altijd op onze tenen te staan om bij God in tel te zijn. Ah, dat is mooi. Ik hoef dus ook in de voorbereidingsweek niet op mijn geestelijke tenen te lopen om... Nou, ik heb toch wat aan, ik heb toch wat bij elkaar geschraapt om toch iets te kunnen aanbieden vanmorgen. Aan de tafel. Nee, er is in ons eigenlijk helemaal niks te prijzen. Wat een wonder, en gemeente, dat de Heer Jezus voor zo'n stelletje, als die 12 zijn, voor zo'n stelletje wat hier vanmorgen aan die tafel zit, een zootje ongeregeld, dat als de Heer me niet vasthoudt, dan zit ik vanmiddag, dan zit ik ook in het stadion. Als de Heer me niet vasthoudt, dan sta ik hem over een half uur weer te verloochenen, of morgenochtend. Ik vind het zo'n wonder dat de Heer is dan zo'n stelletje, zo'n zakie. Dat de Heer die zegt, nou heb ik 3 jaar lang met jullie opgetrokken. En dan gaan jullie hem nog allemaal verlaten. Nou erg, ik zet er een punt achter, ik stop ermee. Ik heb genoeg van jullie. Ja, we zetten er een streep en we gaan uit elkaar. Hoe bedroefd de Heer Jezus ook was vanwege hun verloochening en vanwege hun vluchten. Natuurlijk was hij daar bedroefd om. En toch... Hoewel de Heer Jezus nooit meer teleurgesteld is dan juist in die nacht, in zijn discipelen. Juist toen sprak de Heer Jezus dat hij ze lief had tot het einde. Ik vind het zo geweldig. Ja, dan wil ik die liefde van de Heer vanmorgen gaan loven. Dan wil ik het gaan uitspreken, zoals ik nu doe op de kansel. Heer, ik wil uw liefde loven. Wat houdt u het lang vol? Wat houdt u het lang uit met mij? Nou, derde gedachte, ga ik me eindigen. Dan ga ik iets zeggen over die liefde zelf. Ja, stamelen over die liefde zelf. Liefde tot het einde. Ik heb het gehad over de tijd, zijn tijd. Ik heb het gehad over zijn discipelen, die zijn en wie dat zijn. En nou die liefde. Wat is dat voor een liefde? Een waaier. Mag ik er nog een paar dingen van zeggen? Zo, nog laatste 7 minuten. Zeven dingen. Één minuut voor elk ding. Ik leg het uit. Die liefde is voor mij allereerst een eeuwige liefde. Onbegrijpelijk. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wij hebben lief, zegt een kind van God. Omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Zijn liefde gaat dus vooraf aan mijn liefde. En dat is zo duizelingwekkend hoog, groot, heerlijk, aanbiddelijk. Gemeente. Snap u dat? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nee, dat snap ik niet, dominee. Ik snap het ook niet, maar ik aanbid de Heer daarvoor. Voordat ik hem beminde, beminde hij mij al. Voordat ik tot bekering kwam, had hij mij al lief. Voordat ik geboren was, had hij mij al lief. Eer iets van mij begon te leven, voordat de bergen er waren, de zeeën geschapen en de wereld er was, voor de schepping begon, had hij mij al lief. Was ik al in zijn gedachten, had hij al een oogje op mij. Ik heb u lief gehad, een eeuwige liefde. Wanneer is dat begonnen, Heer Jezus, in uw hart? Dat begon, dat het in de nooit begonnen eeuwigheid. Dat was er altijd al. Die liefde van de Heer, die heeft mij uitverkoren. Zijn liefde. Die ouder is dan de tijd. Die liefde, die was eeuwig. Daar gaat het mij duizelen. Tweede wat ik wil zeggen is, ik stip het maar aan op schrijftje, die liefde, dat is de hoogste liefde. Niemand heeft meer liefde voor een ander dan, ja, je kan een voortje geven, je kan je portemonnee geven, je kan je auto geven, je kan je huis geven. Nee, niemand heeft meer liefde dan dat die zijn leven geeft. Dat gaan we vanmorgen vieren, gedenken, dat hij zijn leven gaat. Dat is de hoogste liefde, de liefde die een offer brengt, het offer. De liefde die niet aan zichzelf denkt, maar totaal aan een ander. Die niet neemt, maar die geeft. Die geeft zijn bloed, zijn leven, zijn alles, zichzelf. De hoogste liefde. En dat was voor de Heer Jezus geen theorie, als hij dit zegt. Dat werd praktijk diezelfde nacht, de volgende dag op de Goede Vrijdag. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Voor hen stierf. Als het brood gebroken wordt, als de wijn vergoten wordt. Dan denk ik aan zijn gebroken ogen, aan zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed. Dat hij voor mij stierf. Zo lief, de hoogste liefde, dat hij zijn heerlijkheid in de hemel opgaf, dat hij zijn glorie aflegde. Dat de koning op de troon knecht werd, slaaf werd. Dat hij alles gaf. Het kostte hem alles. Liefde aan het kruis. Stervende liefde. Dat is de hoogste liefde die er is. En als ik nou die rode wijn zie. Dan denk ik aan dat rode bloed. En dan denk ik ook aan die rode liefdeskleur. Waarmee hij mij lief gehad heeft tot het einde. Dat hij nou zoveel van mij hield. Dat hij mij wilde behouden. En daarvoor zijn leven gaf. Mag ik nog iets wat zeggen? Het was een onveranderde liefde. Die liefde blijft altijd gelijk. Dat is bij ons anders. Bij ons mensen is dat anders. Bij ons gaat het wel eens over. Bij ons wordt het wel eens minder. Het kan niet altijd 100 graden zijn. Soms is het ook wel eens 7. Soms is het bijna tegen het vriespunt. De liefde van mij voor een ander. Maar zijn liefde blijft eeuwig dezelfde. Aardse liefde kan overgaan, verflauwen, zelfs omslaan in haat. Ook dat. Maar van de Heer Jezus niet. Die zoete liefde van Jezus, die verzuurt nooit. Onbegrijpelijk, hè, gemeen. Voordat ik tot persoonlijk geloof kwam, ja. Hoe heb ik toen geleefd? Ja, toen gaf ik niks om God. Toen zei hij me ook niks, toen haalde ik mijn schouders erover op als ik hoorde van de liefde van Jezus vanaf de kansel. Ik spotte ermee. En toen had hij me toch al lief. Ik kan niet begrijpen. En nadat ik tot geloof gekomen ben en een kind van God ben geworden, bent u nou tevreden over uw gedrag, kinderen van God? Bent u er tevreden over? Moet je dan ook jezelf niet vaak aanklagen van, ja Heer, ik beantwoord uw liefde zo vaak niet. Op een goede manier. Er is zoveel lauwheid en trots en twijfel en ongeloof, ongehoorzaamheid. En toch bent u mij nog niet zat. Toch maakt u het niet uit. Toch houdt u me nog vast. Die liefde van Christus is niet te blussen. Door hoeveel wateren van twijfel ook. Zijn hart blijft kloppen. En zijn hand blijft nog steeds kloppen aan de deur van mijn hart. Die liefde van Christus. Teer. Trouw. Die liefde is eeuwig. De hoogste liefde. Onveranderlijk. Die liefde is verlossend. De verlossende liefde. Straks zal ik het zeggen. He, dan zal de Heer zijn hartelijke liefde en trouw, Heer, ons betuigen. Daar ik voor u, daar je anders in de eeuwige dood op moeten sterven. Mijn lichaam aan het hout des kruis, wat in de dood hebt gegeven. Hoort u het? Mijn hartelijke liefde, ik voor u. Verlossende liefde. Plaatsvervangend, laat mij maar in jouw plaats gaan staan. Vader, laat mij maar naar de hel gaan. Opdat die helwaardige zondaars verlost zouden worden. Plaatsvervangende liefde. Biddende liefde. Dat. Biddende liefde. Petrus, dadelijk ga je aan me ergeren. Dadelijk ga je me driemaal verloochenen, het vloeken en zweren en heftig ontkennen. Ik heb jou gebeden. Je geloof niet zal ophouden. Biddende liefde. Ik kan niet begrijpen. Die biddende liefde voor de zijnen. Hij houdt ze vast. Hij bidt ze er doorheen. Al dreigen ze te vallen en te zinken. Biddende liefde ook vanmorgen tot u die niet aangaat. Tot jullie die erbij zitten. Als toeschouwers. Biddende liefde die zegt. Mijn zoon, mijn dochter. Ik smeek je. Geef mij jouw hart. Laat je met God verzoenen door mijn werk. Biddende liefde. Zesde. Wenende liefde. Och. Kan liefde ook huilen? Jawel. Jawel. Wenende liefde. Weet je wat dat betekent? Als je nou die liefde van de zaligmaker, hè? Als je die nou naast je neerlegt. Als je daar nou nee tegen blijft zeggen. En straks kom je om. Dan kom je om onder het wenende oog van Christus. Weet je dat? De Heer wil niet dat je verloren gaat. Maar als je nou zo'n grote zaligmaker blijft verachten. Dan zal de Heer straks wenen. Liefde die weent, omdat die liefde niet beantwoord wordt en omdat u zich daar tegen blijft verzetten. O, de Heer Jezus heeft geweend, Jeruzalem, Jeruzalem. Daar stond hij, om ze allemaal onder zijn vleugelen te vergaderen. Maar ze hebben niet gewild. En dan gaat de Heer wenen, luid, snikkend wenen. Ik had je zo willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. En daarom ga je verloren. Als je straks omkomt. Dan kom je om eigen schuld. Echt. Om eigen schuld. Dan hoor ik David. Ach, dat is ook wat een gemeente. Dan hoor ik David wenen. Snikkend wenen om zijn Absalom. Absalom, Absalom, o Absalom. Al ware ik in uw plaats gestorven, mijn zoon. Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En dan hoor ik achter David, hoor ik de Heer Jezus, Davids grote zoon, die hoor ik snikken. O kerkganger in de Maranatenkerk, o zondaar, jonge meisje, dat straks verloren gaat. Ik wilde in jouw plaats sterven, maar je hebt niet gewild. Wenende liefde. Het is vaak nog erger om een kind te verliezen dan om zelf te sterven. Jezus stierf zelf, maar om nou u te verliezen, dat vindt hij erg. Nou, het laatste. Storende liefde. Liefde kan ook toornen. Daar ga ik niet veel over zeggen, maar het is wel waar. Dat lam dat geslacht is, hè. Dan staat er in het boek de Openbaring dat lam dat geslacht is. Dat zal straks terugkomen. En dan zal dat lam gaan toornen over allen die nou zijn genade hebben versmaad, genegeerd, naar zich neer hebben gelegd. Gemeente, liefde tot het einde. Ik hoop en ik bid dat de Heilige Geest van morgen een liefdespijl afschiet in jouw hart. En dat die pijl van liefde je hart zal doorboren. En dat het je hart zal doen versmelten voor hem. En weet je wat ik ook hoor, een hoop kinderen van God? Dat deze dag een dag mag zijn dat mijn scheepje, mijn ziel, overladen zal worden. Bevracht mag worden met die liefde van Christus. Dan kan het wel eens zo zijn, hoewel het zeldzaam is. Dat de Heere zo'n vracht van liefde in mijn ziel uitstort. Dat ik zeg, Heere, ik zink. Maar het is niet erg hoor. Om te zinken in deze oceaan van onbegrijpelijke, onuitsprekelijke, heerlijke zondaarsliefde. Hem zij geloofd. Amen. We gaan zingen. Psalm 37, vers 2. Wij zullen nu het tweede gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen zouden tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het hout des kruises vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent: zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven, even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heere Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap, en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden, zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken, en uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel vermengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo uitnemend heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament de verbonden genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu zingen, terwijl de tafel zal worden toebereid. En wel uit Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet. Psalm 146, vers 5. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelend of wij zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed, aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Er zijn nog 3 plaatsen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil een paar versen lezen uit Hooglied 8. Hooglied 8, vers 4 tot en met 7. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen, ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten. Tot zover, we zingen samen Psalm 116, vers 1. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Jeremia 31. Jeremia 31. Vanaf vers 1. Tezelfde tijd spreekt de Heere, zal ik alle geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heer, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël. Als ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. We zingen Psalm 116, vers 3. Och Heer, och wie mijn ziel door u gered. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een paar versen uit Efeze 3, vers 17 tot en met 21. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods, hem nu, die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem zeg ik zij de heerlijkheid in de gemeente, door Jezus Christus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 116, vers 10. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Is er nog iemand onder ons die de dood des Heren wenst te gedenken? Zo niet, dan sluiten wij bij deze laatste nodiging tot u de tafel af. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees nog een paar versen uit Openbaring 1, vers 4, 5 en 6. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen Psalm 116. Vers 11. Ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan. We zullen eindigen met een dankgebed. Ja, Heren, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed, waar menig mens eet brode smart, heb gij ons aan uw tafel vanmorgen mild en welgevoed. Uw liefde die uitnemender is dan de wijn, dan mochten we proeven in dat slokje wijn. En uw gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen, dat mochten we proeven in dat stukje brood, uw gunst. Heere, daarvoor willen wij u loven en prijzen, dat vanwege uw uitnemende liefde er vergeving was voor mijn zonde en er nou ook vreugde mag zijn. Niet alleen dat u het kwaad wegneemt, dat ook de zonde die u wegdroeg, maar ook dat u mij met zegeningen vervult en overlaat, het positieve daarvoor in de plaats schenkt. Uw naam zij daarvoor geloofd en geprezen. Heren, zo dragen we het verdere van deze dag aan u op. Mag het verdere van deze dag staan in het teken van uw lof. Heren, we danken u voor alles wat u gaf. Gedenk ons zo, breng ons vanavond in een uur van dankzegging en nabetrachting weer bij elkaar. En geef dat we van uw liefde mogen leven. Uit genade. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 8, vers 4. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, Psalm 8, vers 4. De zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.